Just Play.
Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de gastvrij van donderdag 2 juni. We zitten al hier
in de studio met Marcel Thomas, die de techniek doet. En ikzelf als Wim Vervoort ga de gesprekken leiden. We hebben vanavond zevental gasten uiteindelijk in de studio, waarvan er al een heleboel hier aanwezig zijn. Schepen Philip Loots, met hem gaan we zo meteen praten over de verkeersveiligheid in Baarle-Hertog en de initiatieven daar rond. Maar Philip, ik wil eerst even aan jou kort even iets anders vragen, want jouw kinderen hebben ook een actie gedaan voor Oekraïne op school. Vieren papa, zag ik, op jouw socials.
Ja, zeker, vieren papa. Dus dat hebben ze eigenlijk helemaal alleen opgezet. Ik weet nog, ze waren met een aantal kinderen bij ons, of bij mij, op de zaak op een bureau. En ze begonnen daaraan. En ik denk, ja, laat ze maar doen. Ik had er niet te veel van verwacht, maar dat is eigenlijk een gigantisch succes geworden.
Wat hebben ze precies georganiseerd, Philip?
Ze hebben van alles verkocht in medewerking met een Italiaan, het IJsselon de Italiaan. En wat hadden ze nu weer? Ik dacht rond de €1500 dat ze voor het Rode Kruis hebben kunnen doneren ten voordele van Oekraïne. Dus dat was een grote meevaller.
Ja.
Ik weet nog, de directeur van het school is ook langs geweest en die was daar ook heel trots op. En die zei van, hier zit eigenlijk het hele leerplan in vervat.
Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, dat is wel bijzonder fijn natuurlijk. Hè? Ja. Goed, maar je bent hier om over de verkeersveiligheid in Baarle-Hertog te praten. We gaan dat zo meteen doen. Ondertussen zijn er ook al creatieve mensen hier aangeschoven aan tafel. Namelijk Quint Sprangers en Ad Laurijs van de toneelvereniging van Udicote, die binnenkort een nieuwe voorstelling gaan spelen. En in dat weekend is er nog meer creativiteit hier in Baarle. Want de Josekes, zo mag ik het zeggen, hè, van Kamerkoor ter Pander zijn ook al aangeschoven. Jullie lachen, je mocht ook zo zeker zeggen, niet?
Ja,
José?
Ja,
voilà. Het is dat. Iedereen hier rond de tafel en de luisteraars thuis, van harte welkom bij het programma van donderdag 2 juni, te gast bij. Ik kijk even naar Marcel, want we zouden iemand van de provincie bellen. Maar dat gaat zo meteen lukken, denk ik. Philip, misschien moet ik het met jou al hebben. Je hebt onder meer schepen voor verkeer in Baarle-Hertog. Jullie hebben nu een charter ondertekend, het Safe Charter, als ik het goed heb. Wat is het Safe Charter precies? Ja, ik krijg het moeilijk uitgelegd. Mooi gezicht. Ja. Safe Charter. Ja.
Ja, dat is eigenlijk een initiatief van een vereniging. En die vereniging heet Ouders van Verongelukte Kinderen. Dat is een soort lotgenotenvereniging die als doel heeft om families die een kind hebben verloren een beetje te ondersteunen. En in de provincie Antwerpen wordt dat in een breder kader opgenomen, namelijk in het kader van verkeersveilige gemeenten. En daar streven ze eigenlijk naar nul verkeersdoden. En dat Safe Charter wil de gemeente betrekken in de strijd tegen de nog steeds grote verkeersonveiligheid die er nog steeds is in ons land.
Ja. Hoe is het eigenlijk? Heb je een idee, Philip, hoe het met de verkeersveiligheid in Baarle gesteld is?
Dat is momenteel natuurlijk een heel gevoelige vraag, want nog niet zo lang geleden is er een drama gebeurd.
Ja, klopt, een paar maanden geleden. Ja.
In zijn algemeenheid denk ik dat het allemaal meevalt, maar wat er toen gebeurd is, dat is onwezenlijk. Ik denk dat de gemeenschap nog steeds bezig is om dat te verwerken en initiatieven zoals dit moeten eraan bijdragen om dergelijke zaken te vermijden in de toekomst. Ik wil wel benadrukken, dit is niet een gevolg van wat er toen gebeurd is. Dit is iets wat wij als college, als gemeentebestuur, al in 2019, aan het begin van onze legislatuur, hadden beslist. In 2022 gaan wij als gemeente Baarle-Hertog deelnemen aan dat project Verkeersveilige Gemeente.
Ja, dus het was eigenlijk al jaren een bewuste keuze van het college van Hertog om dat proberen mee te realiseren en te verbeteren.
Ja, daar waren we al jaren mee bezig. In het kader natuurlijk ook in het gemeentelijk mobiliteitsplan dat we samen met de zustergemeente Baarle-Nassau hebben opgesteld. Waar ook al een heel aantal maatregelen zijn beschreven ten voordele van de zwakke weggebruiker, zal ik maar zeggen.
Ja. Is het verkeersveiligheid? Moeten we dat vooral zien in het kader van de zwakke weggebruiker waar je het over hebt? Of gaat het ook over het verkeersveiligheid in het algemeen? En want bijvoorbeeld, je zou ook kunnen zeggen van het feit dat de Randweg er uiteindelijk gekomen is enkele jaren geleden en dat er nu heel duidelijk gekozen is om het vrachtverkeer echt uit het centrum weg te houden, kadert misschien ook wel in het teken van de verkeersveiligheid. Of zie ik dat maar verkeerd?
Dat kadert er zeker, maar ik denk dat je het een nooit los van het ander kunt zien. Dus het is inderdaad de realisatie van de Randweg in 2019 heeft ons heel wat mogelijkheden
geschapen. Of die meteen jou kan vinden, zou ik jou wel bij mogen schakelen?
Ja, en heel mogelijkheden gecreëerd die we nu ten volle moeten gaan benutten.
Ja, en dan kun je al meeluisteren.
Mede door dit project, mede doordat mensen van de provincie, mensen van een studiebureau zijn komen meedenken, ook mensen van andere gemeenten, peergemeentes noemt dat. Dus bij ons zijn, dacht ik, Olm en Boom komen meedenken. En dan hebben wij een vijftal congestiepunten, vijftal punten bezocht waarvan
wat is een congestiepunt? Want dat is een moeilijk woord voor mij, vind ik.
Misschien een moeilijk woord.
Dat nee? Maar wat is dat?
Punten waar wij als bestuur van denken van dat is voor verbetering vatbaar.
Ja.
En dan hebben we onder andere de molenbaan hebben we bekeken. We hebben ook de overgang van het Belslijntje bij de parallelweg Tommel hebben we bekeken. We hebben ook in de Molenstraat, of de Turnhoutseweg eigenlijk, het fietspad dat komende van Turnhout is dat op een gegeven moment bij de Gierlestraat meteen op de drukke Turnhoutseweg terechtkomt. Dat is ook mee bekeken en nog een aantal punten, maar ik wil misschien dadelijk nog op.
Ja, dan komen we daar nog terug, want ondertussen hebben we Kaat de Koning aan de lijn. Zij werkt bij de provincie Antwerpen. Goedenavond, Kaat. Kaat, hoor je ons?
Dat hoort eigenlijk wel.
Ja. Ja, ze is even verdwenen in de ether. Ja, Filip Jaats, je zei net die vijf punten waar jullie echt heel specifiek rond willen werken. Je hebt met de gemeentes van Olen, ook in de Antwerpse Kempen en Boom, wat verder weg in de provincie, daarover samengezeten. Merkten jullie dat er gemeenschappelijke dingen waren tussen al die gemeenten? Of was het toch heel verschillend?
Ja, dat zijn inderdaad wel gemeenschappelijke raakpunten. Want het laatste punt dat wij onderzocht hebben bijvoorbeeld, dat is het Hertog Hendrik Eenplein. Je weet waarschijnlijk dat wij als gemeente ook een aantal speelpleinen willen creëren, ontmoetingsterreinen. En één daarvan is het Hertog Hendrik Eenplein. Dat willen we voor kinderen meer gaan uitrusten.
Ja.
Maar de contradictie daarbij is dat plein omgeven is door vier wegen.
En, dat is eigenlijk heel moeilijk voor te bereiken en over te steken en zo.
Gaat spelende kinderen en verkeer, dat gaan moeilijk samen. Maar daar zijn dan wat aanvullende maatregelen die daar genomen kunnen worden om dat meer als woongebied in te richten, om daar een poorteffect te creëren, zodat men ziet als men daar binnen vanuit de kerk staat. Dus vanuit de pastoor van Herdegomstraat, zal ik maar zeggen, dat er een poorteffect gecreëerd wordt. Dat men ziet dat men in een rustige woonwijk binnenrijdt eigenlijk. En van daaruit, om dan terug te komen op uw vraag, hebben ze ook een aantal voorbeelden aangereikt van pleinen in een andere gemeente waar dat ook zo is en hoe dat we daarvoor een oplossing kunnen.
Dus je hebt daar eigenlijk wel wat inspiratie gevonden of wat kunnen uitwisselen.
Ja. En ik ben zelf dan ook bij de gemeente Dessel dan gaan meekijken en meedenken bij burgemeester Chris van Dijk, partijgenoot, ook altijd
inderdaad,
interessant natuurlijk.
Ja, en wat heb je daar geleerd in Dessel?
Dan toch andere situaties. Daar is het geheel anders dan bij ons. Daar hadden ze straten die een heel breed profiel hadden. Dus dat is de tegenstelling van bij ons eigenlijk. Maar ik vind wel, als je daar veel over denkt en mee bezig bent, dat je voor hier ook ideeën kunt krijgen.
Ja. Kaat, hoor je ons nu wel?
Nee, dan gaat het niet goed.
Nee, er is blijkbaar technisch iets mis met Kaat. Kaat de Koning werkt bij de provincie Antwerpen en zou ons wat meer toelichten over het belang van verkeersveiligheid voor de provincie. Maar dat zal helaas voor een andere keer dan zijn. Filip, jij zei daarnet bij het begin van het gesprek wel dat dat charter dat jullie ondertekend hebben, dat wat kadert in een breder geheel, een breder traject van verkeersveilige gemeenten. Jullie organiseren eigenlijk wel nog wel wat meer activiteiten of acties wellicht om die verkeersveiligheid te verhogen.
Ja, we hebben dus samen met Nassau dat mobiliteitsplan opgesteld, maar we hebben dus ook de zone 30 km per uur fors uitgebreid. En ik denk, een van de acties die we daar nu aanvullend bij moeten doen, is vooral communicatief, om mensen daar van bewust te maken dat die zone daar is ten eerste. En misschien in een tweede stap dat er misschien ook gemeten zal gaan worden
Bedankt, hè.
Hoe vaak dat men eventueel die zone 30 overtreedt en eventueel in een later stad dat er ook gehandhaafd zal gaan worden.
Mm-hmm, ja. De twee acteurs die hier rond de tafel zitten, die wonen in Ulicoten en een van de Josekes ook, denk ik. Of jullie beiden? Nee, eentje ervan. Ja, Ulicoten ligt natuurlijk wel een stukje buiten het centrum, hè, uiteraard. Is het daar, hoe ervaren jullie daar de verkeersveiligheid in jullie gedeelte waar jullie wonen? Quint, jij lacht al.
Ik woon tegenwoordig in de Kerkstraat.
Oh, jij woont hier in de Kerkstraat vlakbij. Ja, oké. Goed, Atta, moet jij het zeggen?
Ja, je koopt wel een 30 kilometer zone, maar er zijn weinig mensen die zich daar aan houden.
Denk je dat?
Ja. Ja, ik ben hier...
Het valt heel goed te meten wat dat is. Ja. Dat het niet zo is.
Ja.
Je zegt dat het heel goed te zien of te meten valt, dat het niet zo is.
Ja, als je daar staat, zie je dat mensen geen 30 rijden. Dat is goed. Mm-hmm.
Er zijn natuurlijk ook meettoestellen. Ik denk, de gemeente Baarle-Nassau heeft die toestellen ook ter beschikking. Dus.
Mm-hmm. Ja, nou, en af en toe wordt er wel gemeten, kun je zelf controleren. Maar er wordt heel hard gereden. Er is ook doorgaand verkeer van Merelen naar Turnhout.
Mm-hmm.
Ja.
En die ook, gaat gewoon heel hard.
Ja, ik hoor soms wel wat commentaar van mensen die zeggen van, ja, maar die zone 30 is allemaal wel oké. Maar, en zeker als het in het overdag is, maar s'avonds, dan zit ik op een grote baan 30 te rijden en er gebeurt niks van verkeer of overstekende kinderen of mensen. Wat zou jij daar dan als schepen op antwoorden?
Ja, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, maar ik denk dat we het prioritair moeten gaan voor verkeersveiligheid. En zoals in het charter ook gestreefd wordt naar nul verkeerszone, dan denk ik dat het een kleine aanpassing is om ook s'avonds u daar aan te houden.
Mm-hmm.
Dus een verkeersdode is met niks af te wegen. Dus dat is de andere kant. Ik begrijp het wel, hoor, s'avonds geen verkeer.
Mm-hmm.
En dan, maar goed, we hebben die zone nu pas ingevoerd. En we beseffen ook dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. En die zullen er ook gaan komen, zoals bijvoorbeeld wegmarkeringen, poorteffecten links of rechts.
Mm-hmm.
We gaan ook...
Poorteffecten is dat de weg wat versmalt,
dat kan,
zeker?
Dat kan ook een asverschuiving zijn, maar dat kan inderdaad dat de weg versmalt, eventueel zelfs beurtelingsverkeer.
Mm-hmm.
Dus als we het hebben over het fietspad van een Turnhoutse weg, dat daar bij de Gierlestraat plots ten einde komt en dat dan ook nog eens eigenlijk bij de Gierlestraat een toegang van de KMO-zone is. Dus dat is dan zwaar verkeer dat gemixt wordt met zwak verkeer. Dus dat is eigenlijk totaal geen combinatie. Dan wilt men daar, of dat is een van de voorstellen die er op tafel liggen, om daar ook met een versmalling van het openbaar domein te werken, eventueel ook met aanvullend met een zebrapad, want daar is ook een bushalte die frequent gebruikt wordt, dus het een zou het andere kunnen versterken.
Ja, we hebben het nu al een paar keer gehad over maatregelen die kunnen genomen worden qua infrastructuur. Hè? Zone 30, het poorteffect, misschien verkeersdrempels of het vrachtverkeer uit het centrum houden. Zitten er ook in de plannen van de gemeente ideeën in om misschien meer ook sensibiliserend te werken? Hè? Want ik denk ook misschien kan er wel iets met de school gebeuren of richting verenigingen om daar met z'n allen toch wel die aandacht voor te hebben. Zit dat ook in de pijplijn, zo'n acties?
Dat is inderdaad, toen we in de molenbaan waren, is dat ook besproken. Dus een sensibiliseringsactie, want hier in de school moet ik zeggen, met de nieuwe school is dat heel goed geregeld. Dus het gemotoriseerd verkeer komt op de parking van het sportpark terecht.
Mm-hmm.
En het fietsverkeer en het voetverkeer, dat moet via de ingang van de parallelweg. Dus op zich is dat goed geregeld. Maar je ziet toch dat daar soms nog tegen gezondigd wordt. Dat zijn maar enkelingen, maar ik denk dat de school dat ook goed doet. Maar misschien moeten we dat inderdaad met z'n allen nog eens oppakken om dat nog eens aan te halen voor die paar dan, waar het iets minder bij gaat, om de insteek van dat verhaal nog eens duidelijk te maken.
Ja. Is er zo richting de nieuwe school die in Zonderijgen gebouwd wordt? Zijn daar ook speciale acties in opgenomen of in de weginfrastructuur daar vlakbij?
Ja, heel zeker. Dus als komende van Merksplas, dan is daar ook in het... want er liggen nu schetsontwerpen op tafel die aan de buurt zijn gecommuniceerd, aan de school zijn gecommuniceerd, die onder andere door de plaatselijke schooldirecteur zeer positief onthaald zijn, waar dat ook... voorafgaand een bevraging is geweest en waar dat ook heel wat van de ideeën van de mensen zijn in opgenomen. Dus het plan dat daar ligt, dat is niet het plan van het college, maar ik zou zeggen het plan van de mensen, van de school. En vandaar denk ik ook dat er draagvlak is voor die school zelf komt ook een soort van pleinvorming. Dus als men ziet dat men daar oprijdt, dan ziet je al dat er iets aan de hand is. En ja. Dat je daar niet met 50 per uur door... Het is natuurlijk ook een 30...
Zonder 30, ja.
Zone die daar gecreëerd wordt. Ja, ja. Die wordt trouwens ook wat uitgebreid in Zonderijgen.
Ja. Ja. Ik hoor jou ook veel zeggen dat je probeert ook die verkeersmaatregelen samen met de bewoners en met verenigingen inderdaad te nemen. Is dat ook belangrijk voor jou als schepen, om daar bij de mensen ook wel een groot draagvlak voor te proberen te zoeken?
Ik denk dat dat heden ten dage maar normaal is, dat je de burger laat participeren, dus... In het mobiliteitsplan is dat gebeurd. Er zijn een aantal dingetjes opgeworpen dat het een al positiever als het andere onthaald is. We gaan nu binnenkort naar de reconstructie van de Kapelstraat. Er is volgende week een bewonersavond waar dat we dan de schetsontwerpen gaan presenteren en waar dat we dan de commentaren van de burger ook gaan ophalen, kijken wat men ervan vindt of dat er links of rechts nog iets bijgeschaafd moet of kan worden.
Ja. Ja. Veel dingen die je wil organiseren, hebben ook een budget nodig, uiteraard. Dat is ook in orde? Of moeten er nog middelen gezocht worden de volgende jaren?
Dat is vaak een probleem, want als we dus spreken over de molenbaan, waar dat we wel wat ideeën hebben, het beste zou zijn om die helemaal te reconstrueren, maar dat is... Ten eerste is de helft daar Nassau en de andere helft is Hertog. Daar moeten inderdaad in een meerjarenplan budgetten voor vrijgemaakt worden. Dit jaar is er in ieder geval, of deze legislatuur, is er geen budget vrijgemaakt om die volledig te reconstrueren. Dus dat is wel een uitdaging om daar met kleinere ingrepen toch de situatie te verbeteren. Om daar de snelheid wat naar beneden te krijgen. Want we hebben al gemeten onlangs. En de V85-regel of zo werd toch regelmatig.
Wat is de V85-regel,
Flip? Ja, 85% van het gemeten vervoer, als ik het goed zeg, dat boven een bepaalde snelheid toch rijdt.
Ja, ja. Okay.
En dat lag daar te hoog. We weten dat, dan moeten aanvullende maatregelen komen.
Ja. Ik heb nog een slotvraagje, dat gaat wat over het vrachtverkeer en de randweg. Hè. Er is eerst een paar jaar geleden is de randweg geopend, toen is er gezegd van ja kijk, we hopen dat dan het vrachtverkeer wat wegblijft uit het centrum. Dat lukte best goed, maar toch zijn er nog extra maatregelen moeten komen van via verkeersborden en eventueel boetes enzovoort. Hoe is het daar nu mee gesteld? Zijn er onlangs nog metingen geweest?
Dat ze onlangs geweest zijn, in ieder geval die zitten in de planning of zijn gebeurd, dan moet ik met een ambtenaar voor contact opnemen. Maar daar is inderdaad gemeten en daar is een groot verschil meetbaar ten voordele van de normale weggebruiker. Dus heel veel vrachtwagens gaan daarover. We hebben toen een trapsgewijs model opgezet, dus dat we eerst aanwijsborden gingen doen. Daar was een verbetering. Daarna hebben we gezegd, verbodsborden als dat niet voldoende was, hebben we ook gedaan. Ook dat heeft een verbetering opgeleverd. En dan hebben we gezegd, dan gaan we sensibiliseren door de politie wat steekproeven te laten doen, door wat camions waarvan ze denken van, wat
die
doen jullie
niet
hier
zijn.
Nu?
Ja.
Om die aan te houden, dat hebben ze ook gedaan. En volgens mij heeft men ook al wat gehandhaafd, maar dat zit... Als wij vragen aan de politie meer handhaven, dan zijn ze bereid om dat te doen. In ieder geval de Belgische politie.
Meer handhaven wil onder andere zeggen een boete geven, bijvoorbeeld.
Dan is het boetes uitdelen, ja. Natuurlijk nu met hetgeen wat er gebeurt bij de hoogbraak die opgebroken ligt, dat kan ook een positief effect genereren. Hè. Dus heel veel internationale vrachtwagens rijden uit gewoonte rechtdoor van het noorden naar het zuiden. En als men weet dat men makkelijker... rond kan rijden, want ze volgen vaak ook de GPS die niet geüpdate is. Als ze het ervaren hebben dat ze rond kunnen rijden, gaan ze in de toekomst waarschijnlijk hopelijk ook doen.
Ja. Dus. De tijdelijke hinder van de hoogbraak en de werken hebben misschien een positief effect dat mensen, dat vrachtwagens naar de randweg geleid worden.
De Nederlandse filosoof zei ooit, elk voordeel heeft zijn nadeel, of omgekeerd zeker.
Ja, die kennen we allemaal, hè? Johan Cruijff, ja, inderdaad. Goed, Filip, fijn dat je dit even kwam toelichten, alle acties die gebeuren rond verkeersveiligheid. Ik denk dat het alleen maar nodig is en toe te juichen is dat we daar allemaal ook samen aan werken. We hebben er allemaal samen ook natuurlijk wel een verantwoordelijkheid in. Een gemeente kan niet alles alleen oplossen natuurlijk. We moeten het ook zelf wat proberen te regelen. Filip, het is een zomerse dag vandaag. Perfect weer ook voor de avondvierdaagse van het jeugdwerk dat deze week ook hier in en rond het cultuurcentrum plaatsvindt. Maar je hebt ook een zomers nummer gekozen, Filip.
Ja, ik heb snel wat verzonnen en dat is Peppa van Farocco geworden. Ja.
Ja. Ja. Het was een bijzonder leuk nummer. We kenden het niet, maar je hebt wel beloofd om te dansen.
Nee, niet? Dat moet je verkeerd begrepen hebben.
Dat hebben we verkeerd begrepen. Oké, Flip, dankjewel.
Graag gedaan. Sigo vacilando de par y todos los días. Mi cielo.
We hebben hier niet gedanst in de studio. Flip vroeg of ik het kende. Natuurlijk ken ik het. Ja, dat is een bijzonder leuk nummer. Natuurlijk. Hè. Goed, met onze artiesten gaan we het nu even hebben over hun voorstelling en over hun concert. We hebben Quint en Ad van de toneelvereniging van Unicote. En ja, ik had het nog blijven zeggen, de Josekes van Kamerkoor Ter Pander. Wie of wat is Kamerkoor Ter Pander? Want jullie repeteren ook hier in het cultuurcentrum als vaste plek op maandagavond, denk ik.
Ja.
Wat is Kamerkoor Ter Pander? José.
Een koor wat al heel lang bestaat, vanaf 1986. Mm-hmm. Mensen uit Baarle, Nassau, Baarle, Hertog, ooit uit Hoogstraten, maar die hebben we niet meer. Ulicote, Alphen, Breda, Bavel.
Mm-hmm.
En wij zijn met 17 mensen. Repeteren dus elke maandagavond hier in de La Sallezaal.
Mm-hmm.
En wij zingen meestal alleen muziek zonder begeleiding. En bij het komende concert zitten een paar stukjes die begeleid worden door pianisten.
Ja, over dat concert gaan we het zo meteen nog wat hebben. Wat voor soort liederen of zingen jullie? Is dat een bepaalde stijl?
Nee, alle stijlen.
Mm-hmm.
Van, ja, zou ik maar zeggen... popmuziek, soms wel, zou ik maar zeggen, vertaald naar voor een koor. Hè?
Dus, mm-hmm.
Maar ook madrigalen, Latijnse muziek,
Oude muziek.
Oude muziek, moderne muziek.
Mm-hmm. En die muziek die maken jullie zelf als...
Volksmuziek.
Ja, die muziek die kiezen jullie zelf als koor? Of heb je dan een dirigent die dan de nummers voorstellen? Of maken jullie echt zo de repetities samen?
Er is een commissie, hè? Er is een groepje mm-hmm. dat samen met dirigentingen...
Ja, dirigent bekijkt wel, want we hebben niet voldoende mannenstemmen. Dus binnen de samenstelling... Van de muziek moet het wel passend zijn voor de zangers die in het koor zitten.
Mm-hmm. Filip, interesse?
Ja.
Geen danser, maar misschien wel een zanger.
Dat ga ik de mensen niet aan doen.
Dat ook niet.
Nee, dus we zijn inderdaad op zoek naar hoge sopranen en mannenstemmen. En dus...
Oh, hoge sopranen nog wel.
Ja.
Volgens mij ben ik een bas, denk ik zelf, niet?
Die kunnen we goed gebruiken.
Ja. Ja. Ah, die kunnen... lap. Ja.
Maar de dirigent... bekijkt wel of muziek die gekozen wordt, of die past bij de stemmen en bij de samenstelling en bij de sfeer van het koor. Want het moet natuurlijk wel ook, iedereen moet het ook leuk vinden om te zingen.
Mm-hmm.
Ja, de een vindt klassiek mooi en de ander heeft liever een musical nummer. Ja. Dus we mixen. En soms horen we muziek bewerkt door Hans Bervoets, is dirigent, dus die bewerkt soms de nummer zelf.
Is dat een professionele dirigent?
Die
doet dat voor zijn beroep.
Ja, een muziekdocent. Een eigen muziekschool, muziekschool, dus die is wel professioneel muzikus, ja. En die bewerkt ook soms de stukken. Of vraagt bewerkte stukken. Van de Beatles hebben we bijvoorbeeld een nummer. En dat is dan bewerkt door Jetse Bremer, modern componist uit Nederland. En die heeft dan dat nummer in een klassieke stijl gezet. Mm-hmm. Een Beatles nummer. Dus ook dat.
Ja. Wat vinden jullie zelf zo leuk aan zingen? Zozee?
Ja, je kunt jezelf uitdagen.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook, ik zal maar zeggen, anderen met je mee laten groeien. En ja, het is natuurlijk heel expressief.
Mm-hmm.
Maar ook gebeurt heel veel van binnen in je.
Mm-hmm.
Soms doet een lied iets met je. Of doet iets met je als je denkt van, goh, wat een moeilijk stuk. Of dat ene stukje lukt me niet. Als het in één keer wel lukt, dan ben je ook helemaal gelukkig. Dus ja, het maakt van alles los van binnen.
Mm-hmm. Ja.
En dat doet het dan als je een uitvoering hebt bijvoorbeeld, of als je naar elkaar kijkt tijdens een repetitie, doet het ook veel met elkaar. Het geeft ook heel veel binding, zingen.
Ja.
Dus ja, er zit heel veel in.
Ja. Verwerk je zelf, want je zegt van ja, het doet me van binnen iets.
Ja.
Verwerk je via het zingen misschien ook je eigen emoties meer?
Niet maar... het kan wel eens gebeuren dat als een lied dus gaat over een situatie die je herkent, dat iets met je doet. Dat je bijvoorbeeld daar dan verdrietig van wordt of juist heel blij van wordt.
Mm-hmm.
Of het past bij een situatie op dit moment in de wereld. Ja, dat is ook ons thema van het concert. We hebben één lied en daar is dan een beginzin gaat over afscheid nemen.
Mm-hmm.
En Hans, die dwong ons bij een van de laatste repetities om goed naar die zin te kijken. En dat in je op te nemen. En toen zei hij, nou, denk daarbij dan eens aan hoe die situatie op dit moment in de wereld is. Afscheid nemen.
Mm-hmm.
En toen kon ik de eerste zin in één keer niet meer zingen, want ik kreeg een hele prop in mijn keel.
Ja.
Dus ja, het kan een hoop losmaken.
Mm-hmm. Ja. Quint en Ad, jullie zitten niet in een koor, maar bij een toneelvereniging. Hè? De toneelvereniging van Ulukoten. Wat José vertelt over zo zelf wat geraakt worden en met je eigen emoties aan de slag te gaan. Kunnen jullie dat als theatermakers ook zo verwerken? Of is dat ook wat te zwaar uitgedrukt?
Nee, dat kan wel zeker. Ja, wij spelen ook alle repertoire, dus ook behoorlijk dramatische stukken. En die kunnen jou wel degelijk raken. Alleen de kunst is wel natuurlijk, op het moment dat je echt voor het publiek gaat spelen, moet je daar wel uitschakelen. En dan is het eigenlijk meer de bedoeling dat je het publiek raakt.
Ja.
Met de scène of het stuk of waar het over gaat.
Ja, je zei daarnet van ja, wij als theatervereniging of toneelvereniging, we spelen heel veel soorten stukken. Hoe zou ik, als ik zou vragen, omschrijf jullie vereniging eens, wat voor theaterclub zijn jullie?
Ja,
Ook een ratatouille van spelers, nou ja, allemaal bij elkaar?
Nou ja, dat kan je al bijna zeggen. Ja? Ook als je naar het stuk van dit jaar krijgt, krijg je heel veel vragen van heel veel mensen. Ik had vandaag nog met mijn collega Niels erover. Die zei nou, wat ga je nou doen precies dit jaar? Want ik zie allemaal dingen op Facebook. Ja, ja, alles. Dit jaar gaan we echt eigenlijk alles doen.
Helemaal los.
Ja, we hebben heel veel verschillende dingen mm-hmm. die we gaan spelen. Verschillende sketches. Dat gaat van drama tot humor, tot muziek. Mm-hmm. Dit jaar is voor iedereen wat wils.
Ja, want jullie hebben in corona natuurlijk, hadden jullie zelf in de coronaperiode een voorstelling voorbereid. Die is toen uitgesteld geweest, mocht niet gespeeld worden. Uiteindelijk hebben jullie die denk ik, in het najaar vorig jaar toch nog even hernomen met wat coronamaatregelen, als ik me niet vergis. Hoe blij zijn jullie dat je nu dit jaar en binnen een tweetal weken eigenlijk terug een voorstelling kunnen maken zoals voor corona?
Ja, heel blij.
Ja.
Ja. Want normaal gesproken doe je een half jaar over de repetities en uiteindelijk werken naar een uitvoering. Mm-hmm. En nou was het 2 jaar. Ja, dan ben ik eigenlijk wel klaar mee. Mm-hmm. Alle spelers en de regisseur en dan ben ik eigenlijk wel klaar mee een stuk. En mm-hmm. Dan moeten de repetitie iedere keer terug oppakken, want het is 2 keer uitgesteld. Mm-hmm. En dan hadden we zoiets, nou dan gaan we in ieder geval in juni spelen, zodat we de kans op een lockdown tot nul realiseren zo ongeveer. Ja. En toen hebben Quint en Remy Michielsen, mm-hmm. die hadden aangegeven, nou, we willen graag eens een keer ook eens proberen wat het is om een complete regie te doen. Mm-hmm. Dus die mochten die uitdaging aangaan. En het wordt echt een heel leuk stuk.
Ja. Ja. Want het heet Ratatouille 2.0.
Ja,
die 2.0 verwijst naar iets dan van een eerdere voorstelling die jullie op dezelfde manier gemaakt hebben, denk ik. Hè?
Ja, we hebben een paar jaar geleden zouden we een voorstelling gaan spelen. Toen hadden we in ieder geval een regisseur en die had een lumineus idee om een stuk uit 1930 te gaan spelen in het Oud-Nederlands. Toen hebben we na een half jaar gezegd van, nou, dat gaan we toch maar niet doen. En toen hadden we eigenlijk van, we moeten toch nog iets doen. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk een samenraapsel van sketches gemaakt. En dat op een bepaalde manier, wat we weer op dezelfde manier gaan doen, eigenlijk weggezet.
Ja.
Nou hadden we dus dit jaar Momenten van Geluk gespeeld in november.
Mm-hmm, klopt.
En toen hadden we dus eigenlijk van...
Van Eggborn?
Ja.
En, denk ik, ja.
Ja, en toen hadden we eigenlijk van, eigenlijk willen we dit jaar dus afmaken. Eigenlijk was Ratatouille een heel leuk concept, wat we toen hadden gedaan, om dat weer te doen. Ook voor mij en Remy was een goede kans voor het regisseren, omdat je vooral kleine sketches doet. Dus vandaar hebben we dit eigenlijk weer opgepakt.
Ja. Ik ga meteen met jullie verder praten over jullie voorstelling en over jullie concert. Maar het muzieknummer, Quint, dat jij gekozen hebt, heeft wat te maken met voorstelling. Het is een nummer van, Harry Jekkers, denk ik. Buiger voor de bijval.
Het heeft een soort link naar de voorstelling.
Oké, okay. En wil je die link zo meteen na het nummer vertellen?
Die gaan we niet.
Ik had het toch vragen, maar we gaan eerst eens even naar het nummer luisteren. Misschien vinden we de link wel zelf.
Ik ben een buiger voor de bijval. Ik beken dat het mij om bijval gaat. Ik maak liedjes en ik wil ze laten horen. Omdat een lied dat niet gehoord wordt niet bestaat. Ik beken, ik ben een buiger voor de bijval. Zonder bijval vind ik alles leeg en kaal. Ik maak grapjes en ik hoop dat mensen lachen. En dan applaus, geld, roem en een volle zaal. Ik ken een man die helemaal alleen leeft. En beweert dat hij geen kalm bijval geeft. Maar ik weet zeker dat hij hoopt dat iemand langskomt. En zegt... Goed zeg dat jij zonder bijval leeft. Zijn wij niet allemaal buigers voor de bijval? Ik ken geen mens die niet gevoelig is voor een compliment. Het gaat altijd om erkenning door de ander. Of je nou de koning of een putjeschepper bent. Of een zanger met een grappig Haags accent. Of een kunstenaar met veel te veel talent. Hey, dus laten we elkander eer bewijzen.
We waren hier heel intens aan het luisteren naar het nummer. José, jij had wel mogelijk een link ontdekt Ja, misschien dat, met de voorstelling?
Ja, dat iedereen graag zijn talent wil tonen en dat hij ook graag blij is met een complimentje erover. Dat het belonen van mensen voor gedrag, voor goed gedrag, voor dingen die mooi zijn, die goed zijn, dat is gewoon prettig en fijn. En dat doet iets met mensen.
Ja, en bij mij kwam zo wat naar boven van mensen die zeer eigen gereid zijn en heel erg zo voor hun ding kiezen en daarvoor gaan, ook al zijn ze dan soms wat alleen op de wereld. Hebben we het goed?
Blijf bij jezelf, zeggen wij dan.
Of blijf bij jezelf, ja.
Je zou het zo kunnen zien, maar dat was niet mijn link.
Oké. Als je de link wil zien, moet je natuurlijk naar de voorstelling gaan kijken. Binnen 2 weken. Maar Quint, jij zei net van, ja, ik heb wat de voorstelling mee geregisseerd. Was dat voor jou de eerste keer?
Ja, ik heb een paar jaar geleden met de kerstmarkt, heb ik met Ad iets kleins weggezet. Daar heb ik toen ook geregisseerd, waardoor ik wel had van, oeh, dit lijkt me wel iets. Mm-hmm. Nu heeft mijn vader natuurlijk ook jaar geregisseerd, waardoor ik had van, oh, dit lijkt me wel wat. Maar echt een groot stuk, ja, voor mij is dat de eerste keer, maar ook voor Remy. Mm-hmm. Maar daar hebben we elkaar wel heel goed in opgevangen en denk ook wel creatief in versterkt met elkaar.
Ja, want jij maakt de voorstelling als regisseur samen met Remy.
Ja.
Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Je zei daarnet al iets, dat er heel veel muziek is, verhalen, sketches, alles kan er wat bij komen, Ad. Wil je dat ook zeggen dat je dan als acteur moet beginnen dansen en zingen?
Ja, toevallig wel.
Toevallig wel?
Ja,
okay.
En dansen, ja? En zingen, ja.
Oké. Okay. Ja. En is dat voor jou een nieuwe belevenis als speler?
Nou, ik had in eerste instantie geen liedje en ik wilde toch wel graag een liedje. En daar heb ik ooit eens een keer tijdens een repetitie als gedicht voorgedragen. Mm-hmm. En daar ga ik nou zingen. Dus,
Oké. Spannend, denk ik. Hè? Spannend.
Ja, spannend, want het is een super moeilijk liedje qua tekst. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd of we dat helemaal uit krijgen.
Ja. Maar ik denk dat het wel goed komt.
Ja. Zit er een thema of een rode draad door Ratchetoe 2.0?
Er is een rode draad te vinden, maar of je die vindt is de vraag.
We hebben net een poging gedaan met het muzieknummer. Dus ja, er zit wel een rode draad. Je hebt wel als maker of als regisseur... Heb je voor jezelf wel uitgemaakt, er zit een lijn in.
Er zitten verschillende rode draden in.
Ah ja, oké. Okay. Is er iets speciaals dat je met de voorstelling wil vertellen aan het publiek?
Nee.
Nee. Wil jij iets vertellen als maker of als speler aan het publiek, Ad?
Dat is de vraag.
Wil jij als speler ook iets overbrengen aan het publiek? Want je zegt van ja, ik wil, daar straks zei je van, ik wil het publiek wel raken, hè? Want theater raakt mezelf wel. Maar op een gegeven moment als je begint te spelen, moet je het publiek raken en niet meer jezelf.
Ja. Maar ik mag in een aantal sketches spelen dat echt gaat van volkomen hilarisch tot bloedserieus. Ja. Dus dat is lachen, maar ook een echte tranentrekker, die zit er ook in.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En dat is wel een uitdaging, want de regisseurs hebben dat echt pal achter elkaar gedaan. Een compleet hilarische sketch en er komt dan iets dramatisch achter.
Ja.
En ik moet echt zeggen, daar hebben ze, want ze hebben het echt overal vandaan getoverd. Ze hebben het als compleet pakket in elkaar gezet. En hebben ze echt heel goed gedaan. Ja. Echt een heel leuke voorstelling.
Ja. Mm-hmm. Ja. Jullie met het Kamerkoor Ter Pander spelen datzelfde weekend. Of jullie treden als concert op. Het concert heet Vriendschap en Vrede. José, jij verwees er dan net al naar dat er wat een insteek is met de huidige actualiteitssituatie. En ik... Neem aan dat je het dan hebt over de crisis in Oekraïne,
ja,
de oorlog.
Ja.
Is dat de rode draad doorheen het concert?
Ja, oorspronkelijk was eigenlijk het concert bedoeld voor 75 jaar bevrijding.
Mm-hmm.
Hè, in 2020. En dan zouden wij als koor een bevrijdingsconcert geven. Maar ja, door de corona kon dat allemaal niet doorgaan. En daarna konden we natuurlijk ook niet lang meer repeteren. Mm-hmm. Dat allemaal niet. Maar ja, we hadden wel die stukken natuurlijk een flinke periode in 2019 ingestudeerd en het begin van 2020. Dus toen alles weer mocht, toen hebben we gezegd van ja, daar gaan we toch mee verder. En mm-hmm. Toen is dit thema bedacht, vriendschap en vrede. Dan kon je toch heel veel stukken wel.
Mm-hmm. En over welke nummers gaat het dan? Jullie brengen? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, we hebben onder andere Imagine van John Lennon. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een ultiem,
zeer gekend nummer.
Dat is het andere nummer dat ik zou vragen.
Ja, je had een tweede, verzoeknummer, hè, Filip.
Ja.
Ja.
En dat zingen wij dus in een koorzetting, dus mm-hmm. meerstemmig.
Ja.
En dat heeft Hans volgens mij gearrangeerd, of niet?
Nee, dat is van een docent ooit van het OOV.
Oh, oké.
Okay. Ja. Omgezet naar koormuziek.
Ja.
Er zitten eigenlijk allerlei vredesliederen in.
Mm-hmm.
Over vrede zoeken, vrede vinden. Wat José daar straks aanhaalde, is een lied wat geschreven is voor mensen die de oorlog intrekken. Dus een afscheidslied voor mm-hmm. All We Know, dat van net voor de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat over mensen die op die avond afscheid nemen om als soldaat het veld op te trekken. Dus als je daarop gewezen wordt, en zeker nu je heel veel beelden van Oekraïne ziet, dan kun je daar ook heel makkelijk een beeld bij vormen om goed te kunnen zingen.
Mm-hmm. Ja. Jullie voorstelling is bijna klaar, denk ik.
Ja,
of is ze klaar?
Wel. Gelukkig wel.
Ja, maar je hebt nog anderhalve week, denk ik.
Ja, we hebben nog een technische repetitie en een generale repetitie. Dus.
Die staan nog op de planning volgende week.
Deze week.
Deze week nog?
Ja.
Oké. Okay. En kan je misschien tot slot nog even vertellen waar de voorstelling speelt en wanneer en hoe mensen kaartjes kunnen reserveren?
De voorstelling speelt volgende week 9, 10 en 11 juni in de Brede School van Ulicoten.
Mm-hmm.
En kaartjes kunnen de mensen krijgen bij het dorpshuis en bij de Bremenpoort zelf en via de mail.
Ja, fantastisch. Veel succes met de voorstelling, zou ik zeggen. Het wordt een bijzonder fijn ratje toe van bij elkaar, denk ik. Maar ik voel veel goesting, zoals we dat in Vlaanderen zeggen, of veel passie en enthousiasme om eraan te beginnen. Jullie spelen jullie concert op 11 juni in de La Salazaal van het Cultuurcentrum. Moeten mensen daarvoor kaartjes reserveren of kunnen ze gewoon langskomen?
We mogen zo binnenkomen en wij vinden het heel prettig als er na de rand een beloning in een mandje komt.
Oké.
Okay. Maar wij willen proberen om altijd gratis concerten te geven.
Ja, dat is een bewuste keuze van jullie.
Dat is een hele bewuste keuze van ons. En wij maken mensen wel attent dat er een mandje bij de uitgang staat als beloning voor ons concert.
Ja.
En dat komt meestal goed. Dan kunnen we onze kosten meestal wel met dat mandje betalen.
Ja, oké, okay, fijn. Jullie hebben ook een nummer nog voorgesteld van Klein Orkest en Over de Muur. Is dat een nummer dat jullie ook zingen?
Nee.
Nee, helemaal niet.
We hadden even discussie of we Imagine zouden doen. En ik had dit meteen in gedachten.
Ja.
Omdat het ook zo aangeeft van hoe belangrijk vrede, vriendschap. En dat het niet uit moet maken waar je woont. Om je mening te kunnen geven. En dat mm-hmm. alle mensen graag in vrede leven en in vriendschap. En ja, ik vind dit daar wel een heel sprekend nummer voor.
Ja, ja. Dat is een
toevallig. We hebben het daar ook over gehad.
Ook weer Harry Jekker.
Ook weer, hoe toevallig. Kijk, voilà. Veel succes met het concert van Vriendschap en Vrede van Kamerkoor Ter Pander en Ratjetoe 2.0 van de toneelvereniging van Ulicoten op 9, 10 en 11 juni en het concert op 11 juni. Dankjewel allemaal.
Dankjewel.
Marlenen en Marx nog steeds op een voetstuk staan.
En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels vliegen van Westeros-Berlijn.
Ja, een bijzonder mooi toeval dat zowel de toneelvereniging van Udekote als het Kamerkoor Ter Pander voor een nummer van Harry Jekkers gekozen hebben. Het was niet op voorhand afgesproken, uiteraard, zoals er heel veel niet in de show van de gast bij is afgesproken. Het was net even 2 seconden ietsje rustiger in de studio, want alle gasten zijn vertrokken, maar ondertussen zijn er 3 gasten en een waarneemster nog wat komen bijzitten. De gasten zijn Karin Verschuren, Onno Blok en René Meesters. Zij zijn alle 3 zeer actief betrokken bij de stichting Buitengewoon. Karin, wat is de stichting Buitengewoon? Wat doet die?
Stichting Buitengewoon is een ouderinitiatief. Wij zijn inmiddels met 8 ouderachtparen. En wij willen heel graag een woonvoorziening realiseren voor onze kinderen die allemaal de nodige zorg nodig hebben.
Ja, jullie zijn allemaal actief betrokken als ouders ook in het project. Zijn jullie al lang actief, Onno, als stichting?
Ja, we zijn wel lang actief. We zijn een aantal jaren geleden zijn we begonnen. En een aantal ouders zijn bij elkaar gekomen en die zijn gestart met dit initiatief. En dat betekent dat we uiteindelijk zijn gegroeid met 8 kinderen zijn we begonnen.
Mm-hmm.
En we proberen naar van 8 naar 16 kinderen in totaal te gaan.
Hoe hebben jullie elkaar als ouders gevonden?
Nou, we hebben... Toevallig was het dat een Hardehoeve, die was hier in Baarle-Nassau, die wilde eigenlijk ook een ouderinitiatief of een aantal woningen gaan bouwen, juist voor dit soort kinderen. En dat is uiteindelijk is dat niet doorgegaan. En op dat moment waren eigenlijk de kinderen, konden heel goed met elkaar opschieten. Dus het eerste wat we dachten, van, nou, dan gaan we de kinderen in ieder geval bij elkaar doen en dan gaan we vanuit daaruit gaan we verder.
Mm-hmm.
Nou, dat is toen ook gebeurd. We zijn heel snel bij elkaar gekomen en vanaf dat moment zijn we langzaam maar zeker zijn we stappen gaan zetten. Nou, we zijn nu een paar jaar verder. En ja, dan komt het op een gegeven moment. Moet je echt gewoon grond gaan zoeken en huizen. Of tenminste, ja, dan moet je ze een huis voor ze gaan krijgen. Mm-hmm. Of tenminste, proberen. En daar zitten we nu in.
Ja. Jullie proberen als stichting zelf een wooneenheid op te zetten of te creëren voor jullie kinderen met de nodige zorg, zoals jij zegt, Karin. Zijn jullie dan bijvoorbeeld niet tevreden van andere instellingen die daarmee werken, dat jullie zelf zeggen van kijk, we willen dat voor onszelf doen. Want die nood, die bestaat er wel, denk ik, maar er zijn ook wel veel zorginstellingen die al werken met kinderen en jongeren die de nodige zorgen nodig hebben of een beperking hebben, maar toch kiezen jullie daar niet voor.
Nee, wij kiezen heel bewust voor een ouderinitiatief. Wat Onno net vertelde vanuit de Hardehoeve, deze groep kinderen, toen bleek dat niet doorging. Dit is zo'n ontzettend mooie groep kinderen samen, dat we zoiets hadden van, nou, dit willen we niet uiteen laten vallen. Dus toen hebben we eigenlijk meteen gezegd van, nou, dan gaan wij samen verder en we gaan kijken of het mogelijk is dat we zelf een ouderinitiatief kunnen realiseren. Mm-hmm. En bij een ouderinitiatief kun je dus een regie in handen houden en dat wilden wij heel graag.
Ja, jullie vertelden net van, ja, de kinderen hebben elkaar heel snel gevonden. Onno weet wat ik ga vragen. Hebben de ouders elkaar ook heel snel gevonden?
Nou, dat is natuurlijk altijd weer even anders. Dat is altijd weer spannend natuurlijk. De kinderen die zijn er wel. Die hebben elkaar gevonden. Maar goed, en daarna is het gewoon, kijk, het allerbelangrijkste wat we elke ouder voor hun eigen kind wil. Die wil gewoon, ja, eigenlijk gewoon het beste voor hun eigen kind. Dat wil elke ouder.
Ja.
En wat er nu eigenlijk gewoon gebeurt, is de kinderen konden heel goed met elkaar opschieten. Nou, dan moet je jezelf even opzij zetten. En dan moet je gewoon zeggen, oké, deze kinderen kunnen goed met elkaar opschieten. Dan moeten wij dit doorzetten.
Mm-hmm.
En dat gaat nu gewoon gebeuren. Dus wat je ook gaat zien, en ook in de toekomst. Nu zijn er 8 kinderen, dat betekent 16 ouders.
Mm-hmm.
Ja, en het kan best wel. Maar we gaan wel groeien. Dus dat betekent dat we naar 16 kinderen gaan. Dat betekent dus 32 ouders. Ja, slang er niet met kisten en rotte tomaten wordt gegooid, ja, dan ben ik blij. Dus, en daar ga
is nog
ik
niet geboren, Tonno. Dat is nog niet
gebeurd. Dat is nog niet gebeurd, dus nee. Het gaat nog steeds goed. En dat houden,
precies,
dat
houden
we zo.
Houden ja. Zo. Ja. Je vertelt dat jullie kinderen de nodige zorgen hebben. Wil je daar iets over vertellen, wat dan precies die zorgen zijn? Want dat kan heel uiteenlopend zijn natuurlijk. Hè. De nodige zorgen, dat kan iets fysiek zijn, maar dat kan evengoed iets mentaal zijn. Of ja, wil je daar iets over vertellen?
Ja, voor ieder kind is dat natuurlijk verschillend. Mm-hmm. Hè, want iedere kind heeft natuurlijk weer zijn eigen zorg nodig. En de ene heeft wat meer lichamelijke zorg nodig dan de ander. De ene kan misschien wel zelfstandig douchen. En de andere heeft daar hulp bij nodig. En dat geldt eigenlijk voor alle werkzaamheden. En ja, ook een stukje zorg. Het zijn wel kinderen die echt 24 uur zorg nodig hebben.
Ja. Dus... Ik vraag het natuurlijk ook van, want jullie plannen ook een gebouw. Ja. Te zitten, een huis of ja, hoe moet ik het noemen, een huis?
Ja.
Of een...
ja, je kan het beste kan je het als een huis noemen.
Ja.
Maar eigenlijk heeft elke huis, ik zou niet zeggen dat het een hotel is, want nee. Zo is het niet. Maar het is mm-hmm. wel, heeft ieder zijn eigen kamer, zijn eigen appartement. Daarin zit een slaapkamer en een badkamer en een mm-hmm. zitkamer. Dus dat is allemaal geregeld, dat is allemaal klaar. Maar ze moeten natuurlijk wel, als ze binnenkomen, ja, dan is er ook moet ook een gezamenlijke ruimte zijn. Dus we hebben 2 verdiepingen, gaan er komen, mm-hmm. waarbij op elke verdieping 8 appartementen zijn. Dus daar kunnen 8 kinderen zijn. En elke verdieping heeft ook zijn eigen huiskamer, zoals je dat dan noemt.
Ja.
Dus er is een grote televisie en ik denk dat de kinderen daar ook met elkaar kunnen zijn. En ook mm-hmm. met elkaar eten. Dus dan zijn mm-hmm. 2 groepen.
Ja, want de vraag is van natuurlijk afhankelijk van de zorg die iemand nodig heeft, moet je misschien wel het gebouw ook aanpassen.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja.
En dat gebeurt ook. Dus je zal ook zien dat er zijn, bijvoorbeeld heel simpel, er zijn geen drempels.
Mm-hmm.
Deuren zijn redelijk breed. Er is een lift die erin is en die kan speciaal, hè, dat is als mensen met rollen. Dus mm-hmm. elk appartement is ook rolstoel ja, klaar eigenlijk. Dus mm-hmm. alles kan.
Ja. Hebben jullie je laten inspireren door andere ouderinitiatieven?
Ja, dat hebben we wel gedaan. Kijk, het is natuurlijk, ja, soms is het handiger om gewoon even bij de buren te kijken hoe het daar is. En dan kan je zien van, oké, dat is handig of dat is niet handig. En zo hebben de ouders, een aantal ouders, die zijn ook bij andere instanties gaan kijken, dus bij andere huizen. En die hebben gewoon een aantal dingen gezien van, hé, dat is handig of dat is niet handig. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met de projectontwikkelaar en met de architect, hebben we ook al naar een huis gaan kijken om te zien van, en die zien ook al heel snel van, nou, dit is handig en dit moeten we zo opgelossen en dat moeten we zo opgelossen. Dus
ja.
Iedereen is erbij betrokken.
Ja. Ik hoor je al heel veel vertellen dat je ook andere initiatieven bezocht hebt, andere huizen gaan bekijken, bent ook met de architect. Dus eigenlijk zijn jullie plannen om te bouwen eigenlijk al redelijk ver gevorderd, René?
Ja, dat klopt. Er is ook al een locatie gevonden. En op dit moment is...
Waar is die locatie?
Dat is de Loswal.
Ja.
Jullie buren.
Ja, ja, er komt ook een nieuw cultuurcentrum natuurlijk.
Ja, ja. Dat waren onze buren, als het goed is.
Ja.
Ja. En inderdaad, de architect is nu op dit moment bezig om tekeningen te maken in overleg met ons en met de projectontwikkelaar.
Ja, dus eigenlijk dan wel een stukje grond hier vlakbij het huidige cultuurcentrum, waar inderdaad een nieuw cultuurcentrum komt, jullie initiatief, maar ook waar, denk ik, vandaag of een van de dagen de nieuwe kinderopvang, de Toverschommel, open gaat.
Ja.
Zien jullie eventueel linken met die andere bouwprojecten die er zijn, hè? Dat cultuurcentrum of die kinderopvang?
Ik denk dat het heel moeilijk is. Kijk, de oude initiatieven die we nu hebben, dat is echt zoiets van, oké, we moeten dit oude initiatief moeten we gaan beginnen, moeten we gaan starten en dan moeten gaan lopen. Dus dat betekent dat we redelijk, ik zou niet zeggen dat we er druk op zetten, maar we willen het liefst al op 1 januari 2024 willen we met de kinderen met koffers en al daar naartoe.
Ja.
Als je het samen zou gaan doen, ja, dan kom je automatisch al van, nou, wat ga jij doen en wat gaan wij doen? Nou, en voordat je het weet bent, zijn we weer een half jaar of een jaar verder. Nou, dat willen we dus niet. En dat is ook besproken met de gemeente, waarop gewoon iedereen geeft ook aan.
Mm-hmm.
Ieder doet een beetje zijn ding. Dus de gemeente zegt van, ja, ik heb liever 2 dingen. Cultuurcentrum, super, dat is hartstikke mooi. Dat gaat gebouwd worden, dat is een apart gedeelte. En het wooninitiatief.
Ja, ik bedoelde... Niet zo meteen dat je de bouw samen moet afspreken, maar dat er, als al de 3 initiatieven er zitten, dat er misschien inhoudelijke linken kunnen ontstaan of zo eventueel. Want ja, je zit uiteindelijk vlak bij elkaar, in elkaars achtertuin of voortuin, of hoe je het ook noemt.
Nee, maar dat kan. En, het is ook, en dat is natuurlijk heel makkelijk ook met elkaar te combineren. We moeten gewoon kijken van, ja, wat is er? En weten we wel bij een ander initiatief, is dat de kinderen die gaan gewoon naar de buren toe en die gaan daar... die hebben daar bijvoorbeeld een vergaderruimte. Die ouders hebben bij dat gebouw een vergaderruimte. Mooi, nou oké, als tegenprestatie gaan de kinderen gaan een kop koffie rondrekken, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
dus dat soort dingen kan. Ja, natuurlijk.
Omwille van dat jullie al bezig zijn met het stuk grond, de architect die er al is, mag ik dan veronderstellen dat de financiering van het huis ook helemaal rond al is of nog niet?
De financiering is in principe rond zodanig en dat is natuurlijk altijd. Het is een beetje een heen en weer. Dus de financier of de ontwikkelaar die zegt heel duidelijk van oké, wij willen best gaan beginnen, maar we willen wel, zoveel kinderen willen wij in ieder geval hebben. Nou ja, dat is prima. En dat is natuurlijk de druk die wij krijgen. En dat is voor ons alleen maar mooi. Want als wij die druk hebben om de kinderen te krijgen, dan weten we zeker van oké, dus hij wil wel. Maar hij geeft wel, hij moet wel zeggen, hij moet wel een paar garanties hebben. Hij gaat natuurlijk niet voor niets bouwen. Nou, die garanties, die moeten wij gewoon inwilligen. En dat, daar zijn we al bijna klaar mee. Dus
de garantie inwilligen is dat jullie zelf mee het huis financieren. Of vanuit de middelen van de stichting.
Ja, daar komt wat er gebeurt eigenlijk. Kijk, je hebt een gebouw en dat gebouw, daar moet een aantal mensen in zitten. Wil het rendabel zijn. Dus de ontwikkelaar zegt gewoon heel simpel, ik heb 16 mensen nodig. Dan is het voor mij rendabel. En onze opdracht is, vindt 16 kinderen.
Ja. Punt. Nou, en koop je dan zo een kamer of huur je die? Of wat is het model?
Die wordt gehuurd.
Het wordt verhuurd allemaal. Ja.
En dat gebeurt. Dus, en nu zijn we al, we er 8 geloof ik. Nee, 8 staan, hebben we sowieso, dat zijn onze eigen kinderen. Er staan nog 2 staan nog op de wachtlijst, maar je hebt ook al een aantal aanmeldingen al.
Ja, we hebben al verschillende aanmeldingen.
Ja, dus als je, dus die 16, die gaan gewoon komen.
Ja, absoluut.
En kunnen er zich nog mensen aanmelden of laten weten dat ze interesse hebben om mee te werken op een of andere manier?
Als mensen vragen hebben, interesse hebben of informatie willen, dan kunnen ze contact opnemen met de werkgroep Werving en Selectie. Dan mogen ze met mij bellen, Karin Verschuren. En mijn telefoonnummer is 06-21-49-7211. Ze kunnen ook altijd een mail sturen naar ons e-mail. En dan moet ik er even bij zitten. Dat is buitengewoon-wonen.com.
Ja, en dan info@ ervoor.
Oké. Okay.
Ja, sorry. info@ buitengewoon, koppeltekenwonen.com. En dan kan je hen inderdaad allemaal contacteren. Ja, ik lees het ook eventjes af van jullie fraaie folder natuurlijk. Het zijn eigenlijk op zich allemaal wel, denk ik, bijzonder mooie plannen waar jullie eigenlijk met een groot hart voor jullie kinderen het beste willen, wat elke ouder wilt. Maar bij jullie, omwille van de specifieke situatie, nog net iets meer en nog met net iets meer warmte, denk ik. Jullie nummer dat jullie gekozen hebben, past daar volgens mij ook wel in. Het muzieknummer.
Ja, dat heb ik uitgekozen toevallig.
Ja.
Dat klopt. Ik vond het
Children of the Sun.
De naam zegt genoeg, denk ik. Children of the Sun.
Ja, voilà. Goed, als je hen wil contacteren, dan kan dat via info@buitengewoon-wonen.com. Dankjewel om langs te komen voor deze toelichting en veel succes met de stichting en met de bouwplannen.
Dankjewel.
Voilà, en met dit fijne muziekje op de achtergrond van Twarres and Children of the Sun ronden we deze bijzondere aflevering van de show De Gast Bij af met de mensen hier van Stichting Buitengewoon. Daarvoor praten we met Quint Sprangers en Ad Laurijs van de toneelvereniging van Ulucote die een voorstelling spelen volgend weekend. En met de Josekes, zo mocht ik ze noemen, van Kamerkoor Ter Pander. En helemaal in het begin van de show hadden we scheep Philip Loots van Baarle-Hertog. Die kwam vertellen over de verkeersveiligheid in deze fijne gemeente. Dit programma kan je nog terug beluisteren op onze site en in de herhalingsmix. Volgende week donderdag zijn we er terug. Hopelijk zien we en horen we elkaar dan ook weer. Dankjewel allemaal voor het luisteren en voor te gast te zijn in de studio. Marcel, dankjewel voor de techniek. Tot volgende week.